Hey, en wat super tof dat je luistert naar de allereerste Eten op Gevoel podcast. Ik ben Simone den Hartog, ik ben intuïtief etencoach en ik ben dus eigenlijk al meerdere jaren actief op Instagram. Maar vandaag, 7 februari 2023, is de dag dat ik mijn podcast begin, dat ik mijn allereerste aflevering opneem. Superleuk! En voordat ik in deze podcastserie allemaal waarden ga delen, tips over intuïtief eten, leren eten op gevoel, afscheid nemen van alle diëten, vind ik het eigenlijk ook altijd heel belangrijk om gewoon eens mijn eigen verhaal met jullie te delen. Want ik ben natuurlijk niet zomaar gaan coachen op het gebied van intuïtief eten. Dat komt bij mij ook gewoon ergens vandaan. Nou, en zoals je in de titel wellicht al zag, heeft intuïtief eten mij geholpen om uiteindelijk weer mijn menstruatie terug te krijgen, die ik ruim 1,5 jaar ben verloren. Nou, voordat ik je meeneem in dat hele verhaal, zou ik het in ieder geval vast super tof vinden als je deze podcast een rating wil geven, een review wil geven. Want dit helpt mij namelijk weer om te groeien met deze podcast. Want ik voel gewoon dat ik met mijn boodschap veel meer mensen zou moeten bereiken dan dat ik op dit moment doe. Dus wil je me daar nou bij helpen? Dat kan. Typ dan even in Spotify als je daar nu luistert. Typ dan even in de zoekbalk van Spotify de Eten op Gevoel podcast in. En klik die dan aan en dan kom je dus eigenlijk in het overzicht van meerdere afleveringen. Zie je dan sterretjes staan en bij die sterretjes kun je dan op klikken en daar kun je een beoordeling achterlaten. Het zou natuurlijk super tof zijn als je 5 sterren, maar 4 mag ook. Je mag je eerlijke mening geven als je dat achterlaat. Als je nou luistert via Apple Podcast, kan natuurlijk ook, kun je ook een rating achterlaten. Daar staan alleen helemaal die sterretjes dan onderaan. Maar voor de rest kun je na dezelfde stappen doen. Dus zoek even op de Eten op Gevoel podcast. En scroll dan even helemaal naar beneden. Laat daar een rating achter. Helpt mij in ieder geval heel erg om deze podcast groter te laten groeien. Goed, huishoudelijke mededelingen hebben we gehad. Ik ga jullie gewoon meenemen in mijn eigen verhaal. En daarvoor moet ik eigenlijk zo'n 7 jaar teruggaan. Best al een tijdje geleden. 7 jaar geleden had ik al 3 jaar op kamers gewoond in Utrecht. Ik had lekker het studentenleven geleid. Ik had toen eigenlijk heel weinig kennis over voeding en bewegen. En ik was ook zeker niet vies van een pizzatje of een biertje of een burgertje eten. S'avonds stappen. Weet je, ik genoot gewoon lekker van het studentenleven. Eind 2016 was ik klaar met studeren. En een van mijn passies is eigenlijk dansen. Ik heb heel veel jaren gedanst vroeger. Ik sta nog steeds heel graag op de dansvloer bij feestjes. Maar tijdens mijn dansen, de sport die ik toen deed, kreeg ik een knieblessure en werd ik geopereerd. En tijdens mijn revalidatieperiode ben ik best wel flink wat kilo's toen aangekomen. Ik mocht toen een paar weken niet lopen. Nou, en wat doen de meeste mensen als ze je zielig vinden? Die komen dan aan met heel veel eten en chocola. En, nou ja. Die kilo's zaten er vrij snel aan. Maar goed, 2017 was ik eigenlijk gewoon heel druk met revalideren, langzaam weer sporten, et cetera. Ik had toen net een baan in loondienst na mijn studentenperiode. Dus alles ging gewoon een beetje zijn gangetje. Tot eind 2017. Toen kreeg ik best wel een pittige periode. Eind 2017 ben ik mijn vader verloren aan maagkanker. Ik was toen 23, mijn vader was toen 54. En dat is best wel een snel proces geweest. Hij werd eind augustus gediagnosticeerd met maagkanker. En eigenlijk was er toen al gelijk duidelijk dat er geen behandeling meer mogelijk was. En eind november overleed hij uiteindelijk. Dus hij heeft best een kort ziektebed gehad. Het was gewoon best wel een pittige periode voor mij. En tegelijkertijd was het overlijden van mijn vader was voor mij wel een soort wake-up call eigenlijk. Hè? En sporten en afvallen werd voor mij echt een kopingsmechanisme voor rouw. Het werd voor mij een manier om eigenlijk om te gaan met het verlies van mijn vader. En ik had een soort drang of zo om nu gewoon echt gezond te gaan leven. Om alles uit het leven te halen. Want voor je het weet is het over. En ik had heel erg dat, een soort wake-up call. Het moet nu of zo. Dus ik ging maar heel veel verdiepen ook in persoonlijke ontwikkeling. Ik ging echt vet veel van die zelfhelpboeken lezen. Mijn eerste zelfhelpboek was Master Your Mindset van Michael Pilatschik. En ben me toen ook heel erg veel gaan verdiepen in sporten, afvallen, gezondheid, et cetera. En dat was ook bijvoorbeeld de periode dat ik echt heel serieus naar de sportschool ging. Nou, en ik was gewoon niet super blij met mijn gewicht. Ik was daar toen steeds meer mee bezig. En op een gegeven moment besloot ik om mezelf in te schrijven voor een soort online afvalprogramma. Waarmee ik uiteindelijk in 1,5 jaar tijd zo'n 15 kilo verloor. En volgens mij was het lichtste gewicht wat ik daarmee heb behaald, was 58 kilo. Voor de mensen, voor een beetje voor jullie beeldvorming. Ik ben 1,70 meter lang. En ik deed dat eigenlijk simpelweg door calorieën te tellen via een app. Ik gebruikte MyFitnessPal of LiveSum om mijn calorieën bij te houden. En ik had dan bij dat online programma had ik van mijn coach een trainingsschema gekregen. Voor 3 of 4 keer per week naar de sportschool, geloof ik. En ik had een voedingsschema met een bepaald caloriebudget dat erbij hoorde. Ja, tegen de tijd dat ik dat gewicht had bereikt, die 58 kilo, had ik inmiddels ook geen menstruatie meer. En ik kon op dat moment, op mijn allerlichtste gewicht ooit, ook echt niet meer genieten van sociale activiteiten waar een drankje of een hapje bij hoorde. Ik was in die periode was ik echt constant bezig met eten. Ik was constant bezig met compenseren, met calorieën tellen, met extra bewegen, calorieën opsparen gedurende de week. Ik wilde heel graag boppen, zodat ik dan bijvoorbeeld een excuus had om niet te drinken als ik bijvoorbeeld naar een feestje ging. Als ik uit eten ging, dan nam ik nooit een dessert en bekeek van tevoren altijd op de menukaart wat de meest low-calorie optie zou zijn. Ik haalde niks lekkers meer in huis. Ik was allerlei gezonde alternatieven aan de bakken voor brownies, cake, appeltaart, allemaal low-calorie, weinig vet. Misschien herken je dit wel. Ik verzamelde bijvoorbeeld ook echt heel veel low-calorie recepten. Dus ik ging op de Albert Heijn site, ging ik naar allehanden.nl en daar staan heel netjes alle voedingswaarden bij de recepten. En ik keek puur als enige naar hoeveel calorieën zitten erin, dat gerecht. En dan ging ik eigenlijk pas kijken van oké, lijkt het me ook lekker. En ik wist ook eigenlijk van elk voedingsmiddel wist ik wel de calorieën uit mijn hoofd. Ik was echt een soort wandelende MyFitnessPal database geworden. En kijk, dit werkte, hè, dit gedrag, want ik viel ermee af. En op zich, ik heb er nog 1,5 jaar over gedaan, voor 15 kilo te verliezen. Dus het is ook niet dat ik op een crash-dieet ging of zo. Maar het ging wel steeds sneller, sneller, sneller. Het begin ging wat langzamer. Op een gegeven moment snapte ik steeds meer hoe het werkte. En wat ik gewoon niet, hoe minder ik at, des sneller ik afviel. Dus het ging steeds sneller en sneller en sneller. Ondertussen kon ik dus gewoon echt niet meer genieten van eten of sociale activiteiten. Want als ik wist dat ik dan bijvoorbeeld dus in het weekend een feestje had, was ik eigenlijk de hele week al bezig met calorieën sparen. Ik was er eigenlijk al de hele week niet naar op aan het kijken, maar ik was er wel mee bezig. En eigenlijk was er dus zo'n constante mentale onrust. Ik was heel erg bezig van eetmoment naar eetmoment te leven. Dus als ik had ontbeten, dan dacht ik al na over mijn lunch. En na de lunch dacht ik alweer na over mijn diner. Waar kan ik calorieën besparen? Het waren gedachten die elke keer even in mijn hoofd omgingen. Eigenlijk, als ik daar nu op terugkijk, dan was ik dus gewoon mega obsessief, hè? Maar op dat moment had ik dat eigenlijk helemaal niet door. Want ondertussen, in die periode dat ik bezig met afvallen, mensen gaan het natuurlijk zien aan je, hè? Mensen gaan echt wel aan je zien dat je 15 kilo bent afgevallen. En wat doet je omgeving? En misschien herken je dit zelf ook wel. Ja, omgeving geef je vaak gewoon heel veel complimenten, hè? Hé, wat ben je goed bezig? Ben je afgevallen? Hoe heb je dat gedaan? Wat zie je er goed uit? Etcetera. Eigenlijk krijg je dus heel veel vanuit jouw omgeving bevestiging. En die bevestiging, ja, dat zorgt natuurlijk voor een boost voor je zelfvertrouwen. En vervolgens bleef ik dus maar door en door en door gaan. Want ik dacht, ja, ik ga wel lekker op die bevestiging. Het is toch een soort dopamine-shotje eigenlijk, hè, wat je krijgt. Dus zelfs toen ik echt op mijn licht was, en toen was ik 58 kilo, toen wilde ik nog meer afvallen. Want ik was nog steeds niet tevreden. Ik vond mijn benen nog te dik en mijn heupen, dat zijn altijd de punten waar ik gewoon het meeste vet vasthoud. Zo ging ik eigenlijk nog steeds heel 2019 erg dieeterig door. Ik was er nog heel erg mee bezig. Ik weet niet goed of ik echt lichter ben geweest dan 58, omdat volgens mij het laagste getal wat ik me kan herinneren, wat ik op de weegschaal heb gezien. Nou, heel 2019 was dus eigenlijk gewoon een dieetjaar voor mij. En in 2020 was het jaar waarin ik eigenlijk weer langzaam weer wat losser werd. Ik had inmiddels ook wat onderzoeken gehad in het ziekenhuis voor mijn uitblijvende menstruatie. Ik maakte me daar namelijk toch wel zorgen over, dus ik was naar de huisarts gestapt. Ik had aangegeven dat ik al een tijdje geen menstruatie meer heb. Uiteraard ook meerdere zwangerschapstesten gedaan. Ik zit namelijk gewoon in een relatie, stabiele relatie. Dus hè, had gekund, maar gelukkig, ik zeg gelukkig, want ik heb op dit moment geen kinderwens. Toen ook niet. Gelukkig was dat niet aan de orde. Dus de huisarts heeft mij doorverwezen naar het ziekenhuis. Ze hebben me onder andere onderzocht op PCOS. PCOS is een stoornis in je hormoonhuishouding. Waarbij je dus eventueel wat follikels op je eierstokken kunt hebben. Ik ben niet het meest medisch onderlegd, dus ik moet even nadenken hoe ik dit goed uitleg. Waarbij je dus eventueel geen of een onregelmatige menstruatie kunt hebben. Dus ik ben onderzocht door een gynaecoloog. Ze hebben gekeken, dat was niet aan de orde bij mij. En eigenlijk werd ik toen gewoon naar huis gestuurd met... Nou, we weten het niet, kom maar terug als je een kinderwens hebt. Toen dacht ik, ja, oké, maar wat is dan de reden dat mijn lichaam niet werkt? Waarom heeft mijn lichaam al die jaren wel goed gewerkt? Heb ik gewoon een menstruatie gehad? En waarom werkt het dan nu ineens niet meer? Nou, op die vraag kreeg ik geen antwoord, helaas. Maar tegelijkertijd, ik liet het maar gewoon even rusten. Tegelijkertijd was het namelijk gewoon het jaar waarin ik en mijn vriend een tweede klushuis hadden gekocht. Ik zeg tweede, want we zijn gaan samenwonen. We hebben een klein huisje opgeknapt in een jaar tijd. Helemaal naar ons zin. En dat hebben we ook bij ons tweede huis gedaan, dat we gekocht hebben. En bij het tweede huis was ik gewoon weer veel avonden aan het klussen. Ik was veel avonden aan het klussen. Ik was in het weekend veel aan het klussen. Ik was daar heel veel bezig. En in die periode lag bij mij gewoon de prioriteit wat minder bij sporten. Het lag minder bij perfect gezond eten. Het lukte allemaal niet zo goed. Ik was er gewoon wat minder mee bezig. En in dat jaar kwam ik daardoor, onder andere, ook wel weer langzaam wat aan. Maar ik merkte in die periode ondertussen ook dat ik best wel veel eetbuien aan het krijgen was. Tijdens die verbouwing hadden we bijvoorbeeld heel vaak koek en snoep in dat huis staan. Weet je wel, typische verbouwingsfood. dat is dan gewoon vaak in huis. En als er dan niemand was of niemand keek op dat moment, dan kon ik me dus best wel vergrijpen aan die koek of die snoep. Ja, dan kon ik daar gewoon best wel flink van wat zitten eten. Nou, en die eetbuien, die werden bij mij alsmaar erger. Ik had op een gegeven moment echt repen chocolade. Zelfs witte chocolade, terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet lekker vind. Totdat ik echt misselijk was. En wat ik dan vervolgens deed, is ik kocht dan een nieuwe reep. Zodat ze thuis niet door zouden hebben dat ik gewoon heel die repen een dag heb opgegeten. En dat was ook echt tot aan misselijkheid aan toe. En ik deed dat dus allemaal eigenlijk heel stiekem. Nou, en door die eetbuien kwam ik langzaam weer aan. Want ja, je eet gewoon een korte tijd heel veel. Ik sportte minder. Ik was helemaal eigenlijk, ik was best wel een beetje uit balans. Ik kwam wel echt langzaam aan, want ik was nog steeds een master in compenseren. Ik wist nog steeds hoe dat moest. Maar wat ik dus merkte, tijdens dat ik aankwam in gewicht, kwam mijn menstruatie langzaam maar zeker weer op gang. Het was nog niet regelmatig, maar het kwam. Ik werd weer ongesteld. Ik had wat last van bloedverlies. Nou, ik ga niet te veel in details treden. Maar het kwam weer op gang. En dit was voor mij echt de bevestiging dat mijn menstruatie, het uitblijven van mijn menstruatie, dat dat puur kwam doordat ik te weinig at. Doordat ik te licht was, te weinig vetten at, et cetera. En dit was voor mij tegelijkertijd ook weer een soort wake-up call. Dat ik dacht, oké, maar waar ben ik in hemelsnaam mee bezig? Ik ben mijn lichaam aan het uitputten, omdat ik wil voldoen aan een soort perfect plaatje. Perfecte lichaam bereiken, die sixpack bereiken. Maar de waarheid is dat ik nooit dat perfecte lichaam bereik, want dat is nooit goed genoeg. Zelfs toen ik 58 kilo was, vond ik mezelf niet goed genoeg. Terwijl als ik nu naar die foto's terugkijk, denk ik, waar ben ik? Ik ben zo dun daar. Ik heb zulke dunne armpjes. Ik heb letterlijk geen borsten meer. Ik droeg ook geen BH, want er was niks om vast te houden. Ik was zo dun daar. Maar op dat moment voelde ik dat totaal niet. En vond ik mezelf nog steeds dik. Dus het is nooit goed genoeg. Dus het was voor mij echt een soort wake-up call. Ik dacht, laten we gewoon stoppen met die strijd aangaan met je lichaam. Want je wint die strijd nooit. Je komt nooit op dat punt dat je denkt, ik heb een geweldig lichaam. Nou, en in dat jaar heb ik tegelijkertijd ook intuïtief eten ontdekt. En voor de mensen die intuïtief eten niet kennen, het is eigenlijk een anti-dieetbenadering. Die jou dus weer leert om te eten op gevoel. Zonder schuldgevoelens, zonder oordeel, zonder voorwaarden, zonder dat je moet compenseren. En het is eigenlijk al een behoorlijk groot iets in Amerika. En ook in Nederland wordt het dus steeds maar groter en groter en groter. En ik vond dat heel interessant, want het staat dus eigenlijk echt in het teken van een gezonde relatie met voeding bereiken. En ik ben me daar enorm in gaan verdiepen. Ik ben het gaan toepassen op mezelf. Intuïtief eten bestaat namelijk uit 10 basisprincipes. Die ga ik nu niet allemaal met jullie delen, maar eigenlijk al die 10 basisprincipes ben ik steeds meer gaan toepassen op mijn eigen leven. En daarmee kan ik oprecht zeggen dat ik mijn relatie met voeding weer heb kunnen herstellen. Langzaamaan kon ik weer lekker gewoon lekkere dingen in huis halen. Zonder dat ik mij daaraan over at. Ik kon weer naar sociale activiteiten gaan zonder dat ik stress kreeg of achteraf schuldgevoelens had. Dat ik daar heel erg dus mee bezig was al de hele week. Alles voelde bij mij op een gegeven moment gewoon zoveel relaxter. En ik ging ook bijvoorbeeld ook sporten omdat ik het gewoon echt leuk vond. Omdat ik sterker wilde worden, omdat het voor mij iets is waarbij ik gewoon lekker mijn koppie kan legen. En het was niet meer iets waarbij ik zoveel mogelijk calorieën wilde verbranden. En eigenlijk was dat een soort periode waarin gewoon niets meer moest van mezelf. Waarin ik alles mag, maar niets moest. En juist omdat ik dus niets meer moest van mezelf, deed ik het eigenlijk wel. En dit is eigenlijk een soort menselijk iets, hè? Want wij mensen houden eigenlijk niet van regels. En we willen heel graag gewoon het gevoel hebben dat we autonome keuzes kunnen maken. Dus dat we keuzes uit onszelf kunnen maken. En zodra er dus ook maar iets van regels zijn, of je moet iets van jezelf of van je huisarts, ja, dan komt er al een soort rebels kind in jezelf op die daar dus compleet tegen ingaat. En die het dus juist niet wil doen. Dus ik ging eigenlijk gewoon weer eten omdat ik het lekker vond. Omdat ik wist wat mijn lichaam er blij van werd. En omdat ik wist waar mijn hoofd ook blij van werd. Want vergeet zeker niet dat ene. Want vergeet zeker niet dat laatste eten waar je hoofd blij van wordt. Dat ene stukje chocolade eten is namelijk ook gewoon heel belangrijk voor je mentale gezondheid. En soms zitten we met voeding zo erg op het stukje wat is goed voor mijn lichaam. Maar vergeet alsjeblieft je mentale gezondheid niet. Want dat stukje chocola of dat stokbroodje met kruidenboter of die oliebol met oud en nieuw is ook heel belangrijk voor je mentale gezondheid. En daar is niks mis mee. Dus met intuïtief eten heb ik eigenlijk op een hele andere manier leren kijken naar voeding. Maar ook naar de dieetcultuur waar we eigenlijk met z'n allen in leven. En ik ben me heel erg bewust geworden van het feit dat we in een dieetcultuur leven. Maar ik ben me ook heel erg bewust geworden gewoon van mijn eigen lichaam. En ik kijk zo erg anders naar mijn lichaam nu met 10 kilo meer. Dan dat ik er naar keek toen ik 58 kilo woog. Ik ben eigenlijk nu veel happier, fitter, energieker, zelfverzekerder met 10 kilo meer dan dat ik toen was. En dat laat ook eigenlijk zien dat je happy voelen, je fit voelen, je energiek voelen, je zelfverzekerd voelen, dat dat echt niks te maken heeft met gewicht. En vaak verbinden we dat heel erg aan elkaar. Hè? Ik hoor heel vaak mensen die zeggen, ik ga afvallen, want dan voel ik mezelf verzekerder. Oké, maar is echt dat getal op de weegschaal wat jou zelfverzekerder maakt? Ik kan nu uit eigen ervaring vertellen dat dat echt niet het geval is. Het is niet jouw lichaam die jou zelfverzekerd maakt, maar dat zijn de gedachten die je hebt over je lichaam. Die je zelfverzekerd maakt. Dus werk voornamelijk aan die gedachtes en niet aan je lichaam. Nou goed, ik zit gelijk alweer in waardedelen en tips en adviezen. Moet ik niet doen. Maar ik gun deze mindset, die gun ik echt iedere vrouw. En dit is dan ook de reden dat ik de afgelopen 2 jaar vet veel heb geleerd over intuïtief eten. En hiermee nu ook al ruim 20 andere vrouwen heb geholpen om ook weer die gezonde relatie met voeding te bereiken. Zonder dieet, zonder dat we als doel stellen dat we willen afvallen. Maar om gewoon te stoppen met dat gedoe met eten. Dat afwegen, die calorieën tellen, dat compenseren, die constante gedachten over eten of je lichaam. We worden er heel vaak gewoon zo moe van, zo rusteloos. Het kost ons energie die we eigenlijk in hele andere dingen zouden kunnen steken. Dus nu help ik mijn klanten dus eigenlijk ook weer om net zoals ik en de klanten die ik al heb geholpen, om weer gewoon te kunnen genieten van eten. Er weer plezier uit te kunnen halen en er gewoon niet meer zo'n ding van maken. En mocht het nu ook klinken als iets waar je baat bij kan hebben, dan kan ik je zeker aanraden om eens te kijken naar mijn 1-op-1 programma. Mijn 1-op-1 programma heet The Road to Food Freedom. En hierbij help ik dus eigenlijk vrouwen die klaar zijn met diëten om te stoppen met het afwegen van hun eten, om te stoppen met obsessief calorieën tellen, zodat ze gewoon weer kunnen eten en mentale rust kunnen ervaren en kunnen genieten van eten. En hiermee zet ik in 12 weken echt al prachtige stappen met mijn huidige klanten. En ik zou het ook echt super tof vinden om jou ook hierbij te kunnen helpen. Om ook weer jouw relatie met voeding te kunnen helen. En wil je daar nou meer over weten? Wil je wat meer info over mijn 1-op-1 programma? Dan zal ik voor nu gewoon even een linkje delen ook in de show notes. Dus dat is zeg maar het tekstje wat altijd bij de podcast staat. Dan kun je daar even een linkje vinden waarin ik je wat meer vertel over de hoe en wat. Voor nu ga ik ook lekker daarmee deze podcast afsluiten. Ik hoop dat mijn verhaal jou helpt inzien dat je niet de enige bent die struggelt met haar relatie met voeding. Maar ook dat er een uitweg is. En nogmaals, vond je dit nu leuk om te luisteren? Vergeet dan zeker even niet om deze podcast dus een review te geven. Of, zou ik ook heel leuk vinden, deel hem even in je Instagram stories bijvoorbeeld, dat je hem aan het luisteren bent. Stel je bent nu lekker aan het wandelen bijvoorbeeld, dan is dat altijd leuk om te doen. Zou ik echt super tof vinden. Oh, en volg mij trouwens ook gewoon even op Instagram dus. Hè? Het linkje naar mijn Instagram vind je ook in de show notes hieronder. En ja, dan wil ik jullie voor nu gewoon heel erg bedanken voor het luisteren. En dan zie ik je bij de volgende aflevering. Doei doei!